Hi en welkom bij de Meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shelly Barendrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om structureel meer tijd te hebben voor alle plannen die je hebt, alle geniale omzetverhogende ideeën, waar je nu gewoon niet aan toe komt. En vandaag ben ik niet alleen, maar ik heb een hele leuke gast erbij, Aranka van der Voorde, mijn oude baas, mijn oude werkgever, mentor, vriendin, ja, noem het op. Nou, oude vriendin, je bent nog steeds een vriendin.
Ik ben niet oud, Shell. Daar hebben we het net over gehad.
Oké, mijn jonge ex-mentor. we hebben nog steeds heel veel contact. Ken Aranka eigenlijk sinds het begin van al haar bedrijven, al haar start-ups. Net begonnen toen. En ik heb de afgelopen 10 jaar van superveel van je mogen leren. En je ook zelf zien ontwikkelen en zien groeien. Dat is natuurlijk heel erg vet. We hebben al een keer eerder een podcast opgenomen. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, ga even terug naar aflevering 3. Dat is dan inmiddels al 1,5 jaar terug. Dus er is ook best wel veel veranderd. En ik dacht, laten we even een nieuwe aflevering opnemen. Want jouw leven ziet er inmiddels heel anders uit. Je business ziet er inmiddels heel anders uit. En ik denk dat we weer een hele nieuwe aflevering met heel veel nieuwe input kunnen opnemen. Dus ik kan je natuurlijk interesseren. Maar ik vind het leuk als je het gewoon even zelf doet. Want dan weten mensen gewoon, wie ben je, wat doe je, waar sta je voor?
Ja, nou, ik vind het superleuk om er weer te zijn. Moest ik even nadenken, wat hebben we allemaal gezegd in die vorige podcast? Maar daar kan je dus luisteren, horen, vertellen we over ons ondernemersavontuur. Vooral hoe de mijne startte en eigenlijk stiekem ook hoe de jouwe startte.
Ja, zeker.
Jij begon wel in loondienst, maar laten we dat maar even tussen aanhalingstekens zetten. Want ik was alles behalve een baas. Ik was ook een ondernemer die een hoop mensen nodig had. Ben eerst een sportkledinglijn begonnen. Vanuit daar kwam er per ongeluk nog een bedrijf. En daar heb jij vooral heel erg heel veel aangewerkt en groot gegroeid. Dat was Fit Girl Code, onze community. En na die 2 avonturen kwamen we er allebei achter wat onze superpowers zijn. En nou ja, die van jou is heel duidelijk. Maar die van mij is echt hoe je bedrijven op de markt zet met een community. En inmiddels heb ik heel veel, en dat wat jij zei, ik heb een hele grote verandering doorgemaakt van eigenlijk Instagram coach, het helpen van hoe bouw je nu een community, naar ook business coaching. Van als je een community bouwt, dan wil je natuurlijk verkopen en wil je je business zo runnen dat je business ook leuk blijft en niet, dat je er niet helemaal gek van wordt. Dus inmiddels heb ik een boek geschreven, ik heb heel veel leuke klanten, mooie programma's gemaakt. En nu zitten we hier.
Ja, here we are.
Here we are. Dus een hoop te vertellen. Ik hoop dat je het een beetje kan afbakenen, want ik kan echt 3 uur verder lullen.
Ken je al 10 jaar. Ik weet inmiddels heel goed hoe ik je moet afmaken.
Ja, dus geef me alsjeblieft gewoon 1 focuspunt.
Allereerst even je boek, In Business heet die.
Klopt.
Kunnen mensen bij jou gewoon bestellen, toch?
Mm-hmm. Ja, mijn bedrijf heet Aranka In Business. Sorry, mijn website ook. Dus arankainbusiness.nl. En mijn boek heet In Business. En dat boek moet je gelezen hebben als je nog geen 10k consistente maanden draait als ondernemer.
Eens, mooie. Ja. Ik heb er ook een hoofdstuk in, dus kan je dubbel genieten.
Nou ik kreeg laatst een review op bob.com waarbij ze zei van een beetje licht geïrriteerd van waarom is hier niet verteld dat de interviews echt super waardevol zijn. Want meestal zijn het een soort van libellengesprekken. Dat staat letterlijk in die review. Maar dit is echt zo waardevol naast alle lessen. En ik kreeg een paar dagen geleden nog een review van iemand die zei, ik heb alle opdrachten uit je boek gedaan. Nu heb ik mijn baan opgezegd. Ik heb 300 leads waarvan 40% mijn klant wil worden. En toen zei ik ook, welke opdracht was dat? Ze zei, ik heb ze gewoon allemaal gedaan. en nu heb ik een probleem en nu heb ik een bedrijf. Dus
oh, ja. Love it. Dat is echt heel gaaf.
Ja, dat boek zit veel te veel waarde in, dus koop het alsjeblieft.
Ja, inderdaad. Dus ik heb hem ook gelezen, uiteraard. Kon niet anders, maar hij is echt heel goed. Dus dat allereerst even. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. We gaan er gewoon even vanuit dat mensen even de tijd nemen om aflevering 3 te luisteren. Die gaat over heel Aranka's ondernemersavontuur. En inderdaad over loslaten, dingen delegeren, met een team werken en dat ook succesvol allemaal kunnen doen, terwijl je 3 bedrijven eigenlijk aan het groeien was toen. Maar deze aflevering wil ik het ook iets heel anders hebben. En dat is namelijk omdat jouw leven echt heel erg anders is geworden. De laatste jaar, denk ik.
Ja.
1,5 tot 2 misschien wel.
Ja.
Niet alleen omdat er een kind bij is gekomen, maar
ook.
Je bent verdubbeld in het aantal kinderen.
Zeker, dat is een grote verandering. De laatste 1,5 jaar is er echt heel veel veranderd.
Ja.
Door ook gewoon echt acties te nemen, beslissingen te nemen.
Ja, dat exact. Namelijk ook echt in je bedrijf is er gewoon heel erg veel veranderd. Dus ik dacht, laten we zitten om te kijken van ja, hoe doe jij het nou? Want je, een van jouw, niet je nieuwste filosofie, maar iets wat je de laatste 1,5 jaar wel heel erg uitoefent, is dus echt dat je niet je bedrijf, of zeg ik goed, niet je leven om je bedrijf heen bouwt, maar je bedrijf je droomleven eigenlijk mogelijk laat maken.
Ja.
Vertel, hoe was het eerst en hoe is het nu?
Nou, zeker toen ik net begon met ondernemen, dat is 10 jaar geleden, dat is een lifetime ago. De wereld was ook anders, was de hustle cultuur, heel mannelijke werkcultuur was de norm. Dus ik sprong ook echt in, oké, hard werken is wat je moet doen om uiteindelijk tot een resultaat te komen. Nou, natuurlijk zijn we nu allemaal ermee eens dat hard werken, jezelf een burn-out in werken, dat is ongeveer het slechtste is wat je kan doen. Maar wat ik denk dat het inderdaad 1,5 jaar geleden heb ik gewoon wat beslissingen gemaakt en gezegd van, nou ja, als ik wil dat mijn bedrijf dat droomleven mogelijk maakt, dan moet ik ook zorgen dat dat bedrijf leuk genoeg blijft. En elke keer liep ik toch weer tegen dezelfde dingen aan. En ik ben eens even terug gaan kijken naar waar komt dat nou vandaan? Want het ligt helemaal niet aan het bedrijf. Want het ligt ook eigenlijk niet per se aan mij. Maar het ligt vooral aan het voorbeeld wat ik heb gekregen in het verleden. De mentoren die ik heb gehad. Maar ook de vrouwen om mij heen die eigenlijk alleen maar hard aan het werk waren. En nooit relaxed waren. En alle vrouwen om me heen zijn lieverd. Mijn moeder, mijn tantes. Maar als je... Heel veel vrouwen herkennen dit als ik het zeg van, maar kijk eens om je heen. Heb jij ooit wel eens als klein meisje een relaxte vrouw meegemaakt? De juf? Nee. Mijn juf was aan het scheiden. Maar ik besefte me echt heel erg dat als je het niet kan zien, kan je het ook niet geloven, kan het ook niet zijn.
Ja.
Dus wij zijn ook wel de generatie, we zijn gewoon aan het pionieren. Veel van onze moeders, die werkten niet. En als ze wel werkten, dan werd dat zakgeld genoemd door de vaders. En, nou ja, dat is allemaal toen heel erg normaal. Maar nu is het een voorbeeld waar je echt geen fluit aan hebt. Daarnaast heb ik natuurlijk het voorbeeld van dat ik al meerdere bedrijven heb opgezet, gerund. En ben elke keer tegen die lamp aangelopen dat ik toch te veel deed, te hard werkte, omdat ik dacht dat dat de enige manier was.
Ja, dat de enige manier is waarop je een succesvol bedrijf kan runnen.
Ja, omdat dat is eigenlijk, dat heb ik ook geleerd, dat is eigenlijk een trauma response. Blijven werken ook als je moe bent. Blijven werken met het verhaal van, ja, maar het is ook heel erg leuk. Ja. Het is gewoon een reactie op, als ik niet werk, dan ben ik niet waardevol. Als ik niet werk, dan ben ik lui of dan kom ik nergens. Dus ik heb voor mezelf ook echt die switch moeten maken. En dat doe ik nog steeds hoor. Dus ik ben er totaal nog niet helemaal. Maar door kleine veranderingen is er nu al een hele grote verandering. Ja. Heeft er plaatsgevonden. Dus bijvoorbeeld voor mij is dat zelf op workation gaan 5 dagen away from everyone. Weet je wel, weg bij de kids, ja. Man. Dat is, ik vertelde het vandaag ook in mijn coachingsgroepje, van ik deed dat met mijn bagage en ik had nog een extra mentale koffer aan mother guilt, zeg maar, ja. Bij me. Dus het was echt niet makkelijk, maar het was wel het moment dat ik echt gewoon heel even kon loslaten, kon nadenken, heel eventjes alleen maar met mezelf bezig zijn. En ik denk dat het moederschap eerst het heel intens heeft gemaakt voor mij, dat ik dacht van oké, nu heb ik nog minder tijd. Maar aan de andere kant heeft het ook me gedwongen om met de tijd die ik heb, om daar veel beter mee om te gaan. Niet alleen maar om te werken, maar ook self-care.
Ja, want uiteindelijk de enige manier waarop je al die ballen in de lucht houdt is door goed voor jezelf te zorgen, lijkt mij.
Ja, precies. En ook door te weten welke ballen nu urgent zijn en welke ballen nu uiteindelijk zorgen voor je omzet. Dus het is ook heel erg eerlijk tegen jezelf zijn, strategisch zijn. Het is echt ook een heel erg een balans tussen, oké, ga ik iets 3 maanden proberen en dan een conclusie trekken? Of, en waarom doe ik dat? Want als ik iets 3 maanden probeer, omdat ik zeg, dit gaat werken, maar ik moet het wel de tijd geven. Dus ik ben er echt wel fan van. Maar waarom doe ik dat? Doe ik dat 3 maanden omdat ik iedereen op TikTok of op Instagram dat zie doen en ik denk dat dat bij mij hoort? Of doe ik dat omdat ik nu in de lagen van mijn business weet dat dit de juiste keuze voor mij is? En daar heb ik dus 3 maanden voor nodig. En dat kun je niet alleen. Je kan wel in je eentje daar over na gaan denken. Maar ik heb daar ook echt mijn team omheen gebouwd. Door te zorgen dat er mensen om me heen zijn die goed zijn in de dingen waar ik of een hekel aan heb. Of waar ik gewoon niet zo goed in ben zelf.
Ja.
En dat heb ik altijd wel gedaan. Maar nu voor mijn nieuwe bedrijf weer met een nieuw leven en kinderen, man. Ja, dan is het toch net iets anders.
Ja, dat maakt het heel anders. Toen wij samen bezig waren, ja, dat is 10 jaar geleden. Inmiddels dat we startten in ieder geval, was het 10 jaar terug.
Ja.
heel ander leven natuurlijk. Ik bedoel, er waren geen kinderen. Wel dezelfde man, een vriend.
Ja, ja.
Maar ja, het is wel een heel ander leven natuurlijk. En ik moest ook pas zo lachen, want je kreeg volgens mij een DM die niet voor jou was bedoeld. Met iets van, nou, ze heeft makkelijk praten, lekker die vrijheid, maar ze heeft geen kinderen. Terwijl, ja, je hebt twee kids, maar...
Ja.
Ik denk dat dat ook wel echt heel erg laat zien wat je net zei over dat we zien niet die voorbeelden van mensen die niet hard werken en het alsnog heel goed doen, weet je. Die gewoon heel blij zijn met hun leven en met hun business en die hard werken op de momenten dat ze aan het werk zijn, maar niet soort van zichzelf in een burn-out werken. Ik denk dat we dat voorbeeld maar zo weinig krijgen dat iemand gewoon niet kan geloven als ze bij jou zien.
Ja, het is ook een heel vertekend beeld wat je online ziet. En ik vind dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent wat je online ziet. Want inmiddels weet je wel gewoon, je kan dingen wegklikken en ja, mensen volgen waarvan je denkt, oké, okay, dit is legit, want er is een hoop bagger. Maar heel veel mensen kiezen ervoor om juist de mensen te volgen, zoals de influencers die het heel zwaar hebben. Of juist de influencers of de business coaches die gouden bergen beloven, terwijl, en dat is heel zonde, terwijl je daar gewoon nog niet bent. Die persoon die heeft daar ook heel lang over gedaan, of is niet eerlijk, weet je, dat is ook nog een optie.
Ja.
En dat is ook wat ik probeer, waar ik mijn volgers ook in probeer mee te nemen, van ja, ik sta nu hier omdat ik het werk gedaan heb. Dus ja, er is geen elevator to succes, maar als jij elk stapje met heel veel moeite zet, is die trap heel zwaar. Dus je kan wel sneller de trap op, zeg maar.
Ja.
En dat is wel een verschil. Iedereen wil die lift in, maar niet voor bijna niemand is dat haalbaar. Iedereen moet het werk doen. Iedereen moet ook het innerlijke werk doen. Het innerlijke werk is eigenlijk vaak nog meer werk dan daadwerkelijk die sales page schrijven.
Ja, ja.
En die calls inplannen. En gewoon letterlijk shit gaan verkopen.
Ja, het heeft inderdaad uiteindelijk natuurlijk superveel te maken met hoe je er zelf in staat. Want als jij alleen maar gelooft, ik moet hard werken, anders ben ik niet waardevol of anders doe ik het niet goed. Ja, dan kan je business nog zo succesvol zijn, maar dan blijf je het altijd heel druk hebben.
Ja, ja, en wat ik ook heel veel zie is dat iedereen wil graag passief inkomen en het moet minder tijd kosten. Terwijl ik denk dat ze het wel weten, maar ze willen het niet geloven. Dat als je nu die tijd besteedt aan ook daadwerkelijk gewoon iets neerzetten wat goed is, waar mensen blij mee zijn, waar iedereen lyrisch over is en waar je zelf verliefd op bent, een aanbod waar je gewoon echt van zegt van nou, en als nu niemand het koopt, zijn ze allemaal gestoord geworden. Maar dat is niet de focus. Ze focussen allemaal op, het moet geen tijd kosten, het moet passief zijn, het moet het liefst in een e-course gegoten worden en dan doe ik een e-course over in 7 dagen een e-course maken. En dan zijn allemaal problemen opgelost. Nou, dat is niet waar, want je hebt een probleem bijgekregen. Je hebt €3000 aan een cursus besteed, wat je nooit uiteindelijk wat het daglicht gaat zien, omdat je het werk ervoor nog niet gedaan hebt.
Ja, eens. Hoe ben je dat zelf gaan omzetten? Want je bent ook wel echt een harde werker, zo ken ik je ook. Je zei al, ja, er kwamen kinderen bij, ik moest het soort van wel veranderen. Maar ik kan me voorstellen, er zijn ook heel veel ondernemers, die spreek ik ook dagelijks natuurlijk.
Ja.
Die ook kinderen hebben, ook een gezin en een succesvol bedrijf. En nog steeds eigenlijk een beetje vastzitten in die rat race van oké, ik moet het allemaal kunnen doen. Ik moet alle ballen in de lucht houden. Hoe heb jij het, wat was voor jou bijvoorbeeld het grootste obstakel en hoe heb je dat aangepakt?
Ja, nee, ik herken ook inderdaad wat je zegt, dat heel veel ondernemers ook bij mij zeggen van, maar hoe doe jij dat dan? En dat is niet in één dag zo gekomen. Ik weet wel dat er heel wat eye-openers nodig waren voordat ik echt de veranderingen kon maken. Bijvoorbeeld, nou ja, toen ik weer aan het werk ging na mijn eerste kindje, dat ik dacht, ik haatte mezelf van toen ik geen kinderen had. En ik dacht, wat deed jij met je tijd, vrouw? Wat deed jij serieus met je tijd? Want ik moest ineens veel effectiever dingen gaan. Dus ik kon letterlijk hetzelfde doen in dezelfde tijd. Daar kwam ik achter. Ja. Dus, jij had ook laatst iets van dat jullie 7 uur naar Netflix hadden gekeken.
Ja.
Nou ja, dat soort dingen deed ik gewoon niet meer. Weet je hoeveel tijd ik overhield? Ja, ik kon precies hetzelfde nog doen. Nou ja, ik ben niet up-to-date met alle Netflix-programma's. Maar goed, dat maakt me ook niet per se een beter ondernemer. Het maakt me niet een beter mens. Dus dat kon ik laten gaan. Dus ik heb eerst ben ik gewoon mijn leven precies zo gaan inrichten zoals ik het deed. Nou, dat werkte niet helemaal. Want ik kwam erachter dat de dingen die ik voorheen deed, die konden uitlopen, was ik heel flexibel. Die randvoorwaarden, die had ik niet. Dus ik had eigenlijk gewoon een business gecreëerd waarbij er alles mogelijk was, wat ik heel fijn vond, binnen een leven waarbij er echt gewoon planningen zijn en kinderen die opgehaald moeten worden en nachten die je niet slaapt en moe zijn. En dus het was een soort van, ik probeerde een digital nomad leven te leven terwijl ik in de gevangenis zat of zo. Weet je, het klopte niet bij elkaar. En nou ben ik absoluut geen digital nomad, maar het is meer een voorbeeld ja, van
hoe,
ja, het, ja, hoe dat dan voelt, dat je gewoon eigenlijk een beetje vast komt te zitten. En ja, die randvoorwaarden, dus die boundaries die je dan niet bij klanten stelt, maar ook niet bij jezelf stelt, dat was het allereerste voor mij. Dus ik ben ook met mijn man gaan zitten van, oké, wat is er nu belangrijk? Belangrijk bijvoorbeeld dat we voor 5 uur weg zijn, zodat we die kinderen kunnen halen. Dat lost enorm veel dingen, enorm veel stress leverde het op als we dat niet deden.
Ja.
En in mijn business merkte ik dat als ik dus een slechte nacht had gehad, dat ik dan eigenlijk gewoon niet 8 uur op een dag kon werken.
Ja, logisch ook.
Dat, ja, dat werkte gewoon helemaal niet. Dus heb ik ook mijn planning omgegooid, dat ik op de momenten dat ik gewoon in mijn piek van de energie zit, en dat is nog steeds 's ochtends, dat ik dan de belangrijkste dingen doe, en dat het daarna wat flexibeler is, zodat je ook een beetje kan schuiven.
Ja.
En wat ik zei ook, het uitbesteden. Ben ik mijn bedrijf meteen begonnen met uitbesteden. Ik bedoel, jij was een van de eerste die erbij kwam, omdat ik gewoon, ik weet niet hoe ik dat doe, maar ik haal zoveel werk op mijn hals. Dat is een beetje mijn talent.
Ik inderdaad, ik stond echt aan jouw bureau. Ja. Heb je iets voor mij te doen? Ja, als eerste. Nee, ja, ik denk het niet. Ik zei, ja, je lult. Je bent hier je eentje. Je hebt altijd druk.
Jij hebt iets te doen.
Geef gewoon werk aan me.
Ja, nou ja, en ik heb door jou ook leren delegeren. Op een leuke manier, want in mijn ogen, omdat ik natuurlijk ook stagiair ben geweest en een soort van half gemarteld ben door de stagebedrijven. Vreselijk was dat. Wat wel weer goed was, want daardoor was ik, ik kan veel van me zeggen, maar ik was voor iedereen heel lief.
Ja, absoluut.
En iedereen is goed terechtgekomen en heel happy. En dat zorgde wel voor een hele fijne werkcultuur. En ik vond het ook lastig om te delegeren. Maar nu ik zeg maar een ander bedrijf heb, dat was echt een heel ander bedrijf. Maar nu, eigenlijk was ik een tijdje nog ZZP'er. Nu heb ik wel weer een BV, dus het begint, het is wel gewoon weer wat groter. Merkte ik wel dat ik het ook heel fijn vind om mensen weer aan mijn bedrijf te koppelen. Maar aan de andere kant, dat het ook heel spannend is. Dus daarin moet je ook weer door iets heen. Bijvoorbeeld, en dat zijn heel veel ondernemers die bij mij komen, die zeggen, ja, ik heb nu al 4 VA's versleten. En ze doen allemaal niet wat ik wil. En dan denk ik, oké. Ja, en het kost me veel meer dan dat ze opleveren. En dan hebben ze 1 maand, 2 maanden met iemand samengewerkt. En dat is heel zonde, want nou, ik werk nu 1,5 jaar samen met het nieuwe, zeg maar, nieuwe team, nieuwe samenstelling. En na 1,5 jaar dacht ik ook, oké. Het gaat wel, maar er zijn nog best wel veel dingen. Na 1 jaar dacht ik, oké, ga ik verlengen? Ik weet het niet. En nu, ik ben zo blij.
Ja.
Want ik heb het elke keer uitgesproken van, oké, ja, ik maak me toch wel zorgen om dit en dit, want dit werkt niet. Maar als ik dat niet uitspreek, dan kan die persoon moest mij überhaupt leren kennen. Nou, ik ben een redelijk complex persoon, dus dat is ook aan mijn kant. Je kan niet van iemand verwachten dat ze helemaal kunnen lezen en schrijven zoals jij bent. In 2 maanden tijd. En sterker nog, in 1,5 jaar is het ook al heel knap. Als een VA helemaal up and running is en alles precies zo weet. Maar stel je eens voor, hoe waardevol is het als je in 1 jaar tijd met iemand samenwerkt en dat ze daarna gewoon een deel van je business over kunnen nemen.
Ja, dus ook echt wel inderdaad die lange termijn investering daarin. Niet alleen in geld natuurlijk, maar ook echt wel in tijd.
Zeker in tijd.
Ja.
En ook als iemand hele waardevolle dingen in je bedrijf doet, waardoor jij veel sneller kan schakelen, veel sneller eigenlijk ook in jouw superpower, bij wijze dat coachen of een masterclass geven of een post kan schrijven, dan wordt je bedrijf ook veel waardevoller. Dan gaat je bedrijf ook gewoon, ja, bij mij echt knetterhard. Van het moment dat dat gewoon goed stond. En dat is niet alleen maar omdat ik een team heb, maar dat is ook omdat ik gewoon besloten heb en ook met dat team heb besproken van oké, dit zijn de randvoorwaarden, dit zijn de dingen die ik wil in mijn leven. En conform dit model plannen we mijn agenda in. En dat betekent ook wel eens dat ik zeg oké, deze lancering schuift een weekje op, want het werkt niet voor mij. En dan raak ik alleen maar gestrest en dat is het niet waard, dus het wordt een weekje later. En ja, dan moet je wel eens 2 mensen mailen met die eerder in zijn gestapt. Want ja, het wordt een weekje later. En dan is er wel eens 1 die zegt, ja, vind ik niet fijn. Dan zeg ik, nou ja, krijg je of je geld terug, of je moet gewoon niet miepen.
Ja, en ik denk wat je nu zegt is, denk voor zoveel mensen een voorbeeld om uiteindelijk te volgen. Want wat ik iedereen zie doen, al mijn klanten, eigenlijk elke drukke ondernemer, laten we het zo even zeggen. Die denken, ja, maar ik had mijn lancering staan. En er gebeurt privé bijvoorbeeld iets onverwachts, waardoor ze daar ook veel meer headspace aan kwijt zijn. Dus dat komt er dan weer bij. En dan is er thuis gewoon nog heel veel te doen, of je nou wel of geen gezin hebt overigens. Dat laten we gewoon even buiten beschouwing. En dan denken ze, ja, maar die lancering moet doorgaan. Want dat is de dag die ik aan de wereld had gecommuniceerd. Terwijl, ja, ik wil niet iemand, zeg maar, zijn bubble bursten. Maar niemand heeft thuis op de kalender staan. Nee. Aranka lanceert programma op 2 februari. Weet je, dat mensen zijn veel minder met ons bezig dan we altijd denken. En dan zijn we maar bang om mensen teleur te stellen. En wat jij ook zegt, dan moet je 2 mensen mailen van, hey, het begint wat later. Ik heb ook eens iemand gehad, ik had uiteindelijk ook de lancering van iets, een zomerprogramma wat ik had, heb ik uiteindelijk doorgeschoven naar september. Dat is eigenlijk geen zomer meer. Dus ik mailde ook naar de mensen die ze hadden ingeschreven. Ja, ik vind het echt super rot, maar het was toen niet omdat ik het niet redde, maar omdat ik al zag dat bij de Q&A's dus dat heel veel mensen nog uit vakantie waren. Niemand zou er zijn, dus ik dacht, ja, dat vind ik een beetje zonde van het programma. Gemaild, het wordt wat later. En toen was er ook iemand die zei, daar baal ik echt heel erg van, want ik had het echt helemaal vrijgehouden en ik wilde echt aan de slag ermee. Dus heb ik even een video opgenomen van, joh, ik baal echt net zo hard als jij. Trust me, ik vind het ook echt super kut. Yeah. Maar weet je wat ik doe? Ik maak je geld terug over, je mag nog steeds meedoen. Maar, en als je het uiteindelijk toch niet lukt, want ze zei ook van, ik heb in september eigenlijk helemaal geen tijd, ze ging met vakantie. Zei, weet je, als je het niet kijkt, dan ben je ook je geld niet kwijt. En als je het wel kijkt, nou ja, dubbel pret, ja. Weet je wel. En die was ook wel helemaal blij weer. Die zei, nou, dat vind ik zo bijzonder, daar mailde ik helemaal niet voor. Maar dus uiteindelijk, je stelt mensen niet echt teleur.
Nee, en dat is super netjes voor jou. En je leert ook iemand meteen weer van, als je zo reageert op hoge poten en je wordt dan uiteindelijk heel positief ontvangen, daar leert iemand echt onwijs veel van.
Ja, ik kan hopen dat iemand dat zelf dan ook weer doorgeeft. Precies. Aan iemand die zij weer spreken of een klant die bij hen misschien teleurgesteld is.
Ja.
Ik denk dat we zo vaak denken van, ik stel mensen teleur. En dat is allemaal heel negatief, maar je kan er ook heel positief juist mee omgaan.
Nou ja, ik heb geleerd dat je zoveel mogelijk mensen moet teleurstellen in je leven. Als jij het zelf maar niet bent. Echt waar, je moet je missie zijn om iedereen teleur te stellen. Want het kan niet. Je kan niet leven in een wereld dat je niemand teleurstelt. Stel gewoon mensen teleur. Dat is een great character building. Disappointment is great character building, zegt mijn moeder altijd. En dat geloof ik ook echt.
Dus, mooi,
ja. Ja, maar dat is een hele belangrijke, want ik ben hier niet om mensen te pleasen. Ik ben hier om, als ik iets doe, doe ik het met 1000%. En dat weten al mijn klanten en de mensen die me echt kennen. Maar de mensen die mij niet echt kennen en die denken, nou, dat is dan niet, dan ben je slecht in plannen. Ja, so be it.
Dan denk je dat maar.
Ja, en een ander ding, omdat je zei het, ik weet niet wat je zei, maar in ieder geval, een ander ding wat mij ook heel erg geholpen heeft, wat best wel lastig is, maar wat je wel kan oefenen, is om onthecht te raken van omzetdoelen. Ik hou van omzetdoelen. Ik vind het fijn, ik ga er helemaal op in. Ik heb net weer mijn gameplan 2024 gemaakt. Een heel template voor gemaakt. En dat maak ik dan. Daar maak ik ook plannen voor. En uiteindelijk, het komt allemaal bij mij vanuit een omzetdoel. Want dat vind ik helder. Het is meetbaar. Ik kan het voor me zien. Ik kan het vertalen naar hoeveel mensen er meedoen en hoeveel mensen ik moet bereiken. Maar zodra ik mijn plan heb gemaakt, onthecht ik me volledig van dat resultaat. Want als ik te erg hyperfocus op geld en op, oh, en dat moet, dat moet, dat moet, dan kom ik elke keer ook in de knel met mijn energie. Terwijl als ik het loslaat, als ik zeg van, oké, dit is wat ik wil, dit is mijn plan, alles staat goed, ik geloof hier 1000% in, dan geloof ik er ook in dat wat op dat moment eruit komt, dat dat gewoon eruit komt. Of ik me nou stress of niet.
Ja.
Want het enige verschil is dat je rot voelt over, oh ja, er zijn nog niet zoveel mensen. En je weet altijd op het eind stapt iedereen in. En elke keer ga je door diezelfde emoties. Maar als je het loslaat en zegt, ook al stappen er 3 mensen in, dan is dat maar gewoon. En hoe je het aan jezelf verkoopt, maakt me niet uit. De ene zegt, dat is dan wat de universe zegt dat ik kan dragen. De ander zegt, nou ja, dat is dan gewoon wat ik op dit moment uit mijn marketing efforts bijvoorbeeld heb kunnen halen. En ik moet dat dus optimaliseren voor de volgende keer. Maar vanaf het moment dat je je doelen stelt, moet je ook weer zeggen, oké, en nu ga ik het gewoon doen.
Ja.
Ongeacht of er nog niemand is ingestapt binnen 2 weken. Je loopt het gewoon helemaal uit.
Ja.
En dat heeft bij mij heel erg geholpen, omdat ik, en zeker tegen het einde van het jaar, dat ik elke keer weer kon optimaliseren. En het heeft me ook geholpen om wat minder naar anderen te kijken.
Want ik, ja, dat kan ik me voorstellen. Want als je alleen maar naar je omzetdoelen aan het kijken bent en je hoort bij iemand anders, oh, die heeft een 40k maand, die heeft een 80k maand. Als je dan zelf zo met je omzet bezig bent, dat je denkt, ja, maar daar ben ik nog niet eens. Dan wordt het nog gestrester eigenlijk.
Heel erg. Ik kon echt teleurgesteld zijn over een 60k maand, omdat iemand anders een 100k maand had gedraaid. Ja. Terwijl ik echt denk, waar slaat dat op?
Ja. Ja, ik denk dat dat ook altijd blijft. Ik denk, heel veel ondernemers zeggen dan van, ja, als ik dat omzet, dat per maand, heb ik een bepaalde financiële zekerheid en dan maak ik me geen zorgen meer. Maak me niet druk meer. Dan ben ik er niet meer mee bezig. Maar ik denk juist dat dat wel blijft. Dat je daar dan, als je net naar anderen kijkt ook.
Ja.
Ja, als jij nu denkt, ik zou zo graag 20k per maand willen omzetten. En op een gegeven moment zit je op 20, denk je, ik zou zo graag 40 willen omzetten. En
je komt ook steeds in andere kringen. Want als jij nu blij bent met 2000 euro per maand, dan zit je ook in de kringen die ongeveer dat doen. Nou, als dat zo is, ga dan in de kringen die 5000 euro per maand verdienen. Want dat is wat je doet. Je gaat elke keer in een kringetje hoger. En er is altijd iemand die meer verdient.
Ja.
En het is altijd een ander persoon. Het is altijd, ja, maar zij heeft geen kinderen. Of ja, maar zij heeft een man met een boot. Of zij heeft een schoonmoeder die heel veel oppast. Ja, als je daarnaar gaat kijken.
Ja, je kan ook nooit levens naast elkaar leggen. Dat gaat niet. Want er zijn ook heel veel dingen die je niet ziet.
Nee.
Dat vind ik ook altijd als mensen. Ik heb nog geen kinderen. Ik zou ze heel graag willen in de toekomst. Maar ik heb ze nu nog niet. En zeggen mensen ook wel eens van, ja, hè, jij gaat het wel merken hoe druk je het krijgt als je kinderen hebt. Dan denk je, ja, maar dan richt ik mijn leven weer op die manier in. En je kan nooit levens met elkaar vergelijken. Want misschien zijn er bij mij wel dingen die die andere helemaal niet heeft. Maar dat weten ze niet. Want niet mijn hele leven staat op Instagram.
Nee, en dat is mij wel trouwens.
Arankas leven staat wel helemaal. Ik kan elke minuut van de dag bij zijn.
Ik ga bijna livestreamen gewoon de hele dag.
Gewoon zijn telefoon in je nek. Nee, maar het is, ik denk, als we onszelf vergelijken met andere mensen online, dan heb je hebt nooit het complete plaatje.
Nee.
Dus ook al eigenlijk ook terugkomend wat jij eerder al zei, dan heeft iemand bijvoorbeeld een 100k maand. Dan denk je, ja shit, waarom ben ik daar nog niet? Maar je hebt niet al het werk gezien wat ze daarvoor hebben gedaan. Het innerlijk werk, maar ook gewoon echt het businesswerk aan voorbereidingen.
Ja.
Dat staat natuurlijk niet bij die mooie achievement. Wat ook logisch is.
Nee, het is ook gewoon echt een iceberg. En alles wat onder het water staat, dat weet je gewoon niet. En heel eerlijk is dat ook wel hetgene waar de minste aandacht naar gaat. En ik zie het ook echt, een bedrijf is echt zo'n piramide. En onderaan heb je het fundament met de juiste positionering, de juiste messaging. Echt goed je ideale klant leren kennen, waardoor je weer een laagje naar boven kan. Weer naar wat meer marketing. En uiteindelijk kom je echt tot het topje, waarbij alle successen naar je toe zwemmen en e-courses en schaalbaar. En ja, dat. Maar daar kom je alleen als je één op één met een klant. En dat maakt me niet uit of je speelgoed verkoopt of e-courses. Of je moet gewoon weten, waar gaat deze klant van aan? Waarom kopen ze het bij mij wel en bij een ander niet? Wat zijn de pijnen, verlangens, resultaten? Wat is de transformatie? Wat is letterlijk het aas wat ik voor hun neus kan houden, waardoor ze bij mij happen en niet bij een ander? En dat weet je alleen als je met mensen praat. Dus echt get out of the building. Praat met je doelgroep. En niet eentje, maar het liefst gewoon 100 mensen.
Ja. Yeah. Dat is altijd jouw filosofie geweest. Get out of the building.
Altijd. Altijd. Gewoon achter die computer waar iedereen zo veilig zit. En dan zeg ik, oké, en wat heb je gedaan om zelf je omzet te verhogen? En dan, niks. Oké, en waarom denk je dan dat het met mijn hulp wel gaat lukken? Want ik ga het niet voor je doen. En dat is vaak gewoon het gesprek. En uiteindelijk kun je kan tools van me krijgen, je kan templates van me krijgen. Ik lood je door je hele bedrijf heen. Ik wil je feedback geven. Maar als er niks is om feedback op te geven.
Ja, je moet wel iets hebben staan. Anders gaat het niet, ja.
En de meeste ondernemers die hebben zo'n, of het perfectionisme is of faalangst. Maar die durven niet iets verkeerds neer te zetten. Terwijl, als wij door onze geschiedenis heen gaan van dingen die wij hebben gemaakt. Het is van lelijk naar lelijker. Met branding snapten we helemaal niks van. Maar uiteindelijk, we hebben alles gewoon gedaan. En elke lancering opnieuw pakten we weer erbij. Wat hadden we? Oh ja, dit hadden we. Oh, dit was lelijk. Laten we dit nog mooier maken. Dan was er weer een nieuwe grafisch stagiair die zei, oh my god, dit is lelijk. En dan hadden we, we upleveled. Ja. Omdat we dan wel een grafisch stagiair hadden. Maar het kon best wel zo zijn dat de keer daarna, dat we gewoon dit weer gingen gebruiken. Want er was geen grafisch stagiair. En zo konden we wel elke keer hergebruiken wat we hadden gemaakt. En dat is waar de meeste mensen jaloers op zijn. Dat ze dan zeggen, ja, maar zij kan gewoon een lancering draaien. Want dat heeft ze al zo vaak gedaan. Maar ze is ook ooit een keer begonnen.
Ja, iedereen heeft ooit voor het eerste keer iets gelanceerd.
Precies.
Ik denk het belangrijkste zit hem ook. En dat deden we eigenlijk vroeger met FitCoolCoach al heel erg. Ik heb dat echt daarvan 100% overgenomen. Ik zie het ook nog steeds doen. Dus elke keer als je iets doet, of nou lanceringen zijn of gewoon een project of whatever. Als je iets doet, doe het even van A tot Z. En ga dan kijken, oké, wat ging er goed? Waar kunnen we volgende keer meer van doen? En wat moeten we verbeteren? Want dat werkte gewoon niet. En dan telkens je systeem eigenlijk upgraden. En heel veel ondernemers beginnen telkens weer from scratch. Die hebben een nieuw idee, die gaan weer naar de tekentafel. Wat moet ik hier allemaal voor doen? Terwijl als je het een keer van A tot Z doet en dan gewoon gaat uplevelen inderdaad, dan wordt het een stuk makkelijker.
Precies. Nou ja, het voorbeeld is mijn Instapreneur cursus. Die heb ik, ja, ik heb hem ooit als e-book verkocht en ooit als...
Nou, dat was je tweede cursus van je coaching business, toch?
Ja, volgens mij.
Je al Business Kickstart hadden.
Business Kickstart, die bestaat nog steeds. Die heb ik ook opnieuw opgenomen. Dat is echt een hele goede cursus, nog steeds. Die moet ik eigenlijk even wat duurder maken.
Begon maar... als een e-book met een soort raket op de voorkant,
ja,
weet ik nog.
Ja, dat was zo lelijk. Maar mijn eerste echte e-course was ook weer Instapreneur, maar dan een live versie ervan. En die lanceerde ik in mijn eentje, zwanger. COVID was aan de hand. Nou, er was van alles aan de hand. Ik heb het gewoon gedaan. Het was best wel slecht. Echt wel. Ik heb er €17.000 uitgehaald. Maar als je kijkt hoeveel tijd en moeite en energie ik erin had gestopt, had dat best wel wat meer mogen zijn. Ik was niet heel tevreden. Maar door die keer ben ik daarna ook met mijn team gaan samenwerken. En hebben we in een jaar tijd hebben we een ton mee omgezet. Maar die €17.000 bak ellende die ik toen over me heen heb getrokken. Ik kijk ook terug. Dat zeiden, hoeveel mails heb je gestuurd? Ik had 1 mail gestuurd. Dat was echt...
Ja.
Maar ik was heel druk. Ik heb
heel veel gedaan.
Heel veel gedaan. Maar aan marketing had ik niks gedaan gewoon. Ja. Dus de reden dat het niet verkocht is omdat niemand wist dat het bestond. Dus dat was ook all me. Maar ik had wel de hele cursus gemaakt. En ik had het wel met, nou, ik weet niet hoeveel mensen er meededen. 23 of zo, denk ik. Het was €500-600, dat kan je uitrekenen. Maar goed, er deden wat mensen aan mee, volgens mij bijna 30. En die mensen, die waren allemaal super blij, kon ik vragen stellen. Dus het voelde als te veel tijd, want ik was er echt een half jaar mee bezig. Voor €17.000 is niet veel geld, uiteindelijk. Maar daarna heb ik er een ton mee omgezet.
Ja, dus dat is echt je opstartgeld eigenlijk.
Het is je opstartgeld. Ja. En dat is hetzelfde met dat iemand een masterclass geeft. En nou, ik ga niet meer naar heel veel gratis masterclasses. Maar als ik er met een schuin oog naar kijk, is het allemaal bagger. En dan denk ik, met die mensen die denken, ik geef een gratis masterclass, dus er hoeft geen waarde in te zitten. Maar dat is niet waar. Je moet je gratis of €10 of €20 of €40 masterclass, moet je eigenlijk zeker €500-600 waard laten zijn, zodat iemand in jouw programma van €3.000 wil stappen. Want deze mensen moeten zien hoe waardevol jij bent. En er is zoveel concurrentie. Dus het enige wat je kan doen is die concurrentie wegblazen door mensen wel gewoon antwoorden te geven. En natuurlijk met een heel groot probleem achter te laten die alleen maar opgelost kan worden door jouw programma. Dus je moet wel slim zijn, maar je mag ze best wel wat geven.
Ja, ja, absoluut. Juist in de instapproducten, even om het zo te zeggen.
Ja.
Dat is ook iets waar jij nu natuurlijk veel meer mee doet. Want je hebt ook veranderingen gemaakt in je leven door met je man te gaan zitten en te kijken van oké, wat is er nu echt belangrijk? Maar in je business heb je ook heel veel veranderd. Want überhaupt, toen je coaching business begon, was het echt alleen 1-op-1.
Ja.
Ik weet wel, samen hebben we nog heel veel adviezen gedaan aan superleuke bedrijven. We waren net even lunchen en we zagen van een van die bedrijven daar op een plank staan. Die verkochten dingen.
Ja.
Vond ik wel heel even nostalgisch weer om die weer terug te zien. Maar toen was het natuurlijk echt 1-op-1. En inmiddels heb je ook veel meer instapproducten, schaalbare programma's of programma's met een coaching erbij.
Ja.
Waardoor dacht je, oké, ik ga dat aanbod anders inrichten? Was dat ook omdat je dus meer je droomleven mogelijk wil maken? Of had dat een andere omslag?
Nou, bij mij is het ook... aan de ene kant wilde ik heel graag online cursussen. En daar had ik ook wel mijn toe zeg maar, in het water gedipt. Maar ik kwam er wel achter dat het is voor mij niet... Ik haal niet veel voldoening uit mensen die het niet volgen. Dus ik zocht ook heel erg die balans tussen, oké, 1-op-1 wil iedereen met me werken. Dat was echt no problem. Maar het is niet schaalbaar. Plus, daar loop je best wel op leeg. Je kan niet alles daar, dat kan wel. Maar op een gegeven moment was voor mij 1-op-1, het was gewoon en niet flexibel genoeg en niet schaalbaar genoeg. Dus op dat moment kan je dan zeggen van, ja, dat kan gewoon niet. Of je kan zeggen, oké, maar wat is de middenweg ertussen? En toen kwam ik erachter van, je kan mensen wel kleine dingetjes leren. Kleine stapjes zonder dat je erbij bent, want dat kunnen ze aan. En dan vervolgens, als ze klaar zijn om naar een wat groter programma te gaan, ben ik niet degene die alles hoeft te geven. Want er zijn heel veel mensen, experts, die ik zelf inschakel. Ik hoef geen beter plannenles te geven, want daar ben ik niet goed in, weet je. Daar ben jij voor. Dus ik ben ook gaan kijken naar, in een ideale wereld wil ik heel veel persoonlijke aandacht geven aan mijn klanten en hebben ze dat ook echt nodig. Maar in een nog idealere wereld heb ik voor mezelf ook heel veel tijd en ben ik heel flexibel. Dus dat is het moment dat ik ben gaan kijken, hoe kan ik het schaalbaarder maken? Dus in plaats van meteen een online cursus maken passief en zoek het maar uit, is eigenlijk eerst die 1-op-1 coaching, ben ik gaan kijken, welke dingen ben ik helemaal klaar mee dat ik mensen dat moet uitleggen? En daar maak ik een video van. En toen merkte ik, dan zijn mensen echt accountable. Dan zeg je, kijk deze video, dan hebben we een afspraak, dan hebben we het erover. Dat scheelde alweer 1 sessie. Dus ik heb het ook niet van de een op de andere dag gedaan, maar ik merkte door het schaalbaarder te maken en dan op een gegeven moment ook in een groepje te gaan werken. En nu doe ik eigenlijk alleen maar groepen. En ben ik erachter dat het eigenlijk waardevoller is dan 1-op-1 coaching. Want dan krijg je ook nog eens de feedback van anderen. En dat ligt er een beetje aan in welke fase van je business je bent, maar de meeste ondernemers onder de ton, ga alsjeblieft in een groepprogramma, want het is veel waardevoller.
Ja, je leert veel meer van elkaar. Je weet in het begin ook niet welke vragen je moet stellen in een coachingprogramma. Tenminste, dat ervaar ik zelf ook vaak.
Ja.
De eerste week heb je een soort van 1000 vragen. En daarna ga je overal mee aan de slag en denk je, ja, volgens mij moet ik het allemaal gewoon doorvoeren. Terwijl, als iemand anders dan een vraag stelt, dat je denkt, oh, daar had ik helemaal niet op die manier over nagedacht. Ja. Dat is mega waardevol.
Ja, en ook feedback krijgen. Vragen van, oké, maar hoe zou dit anders kunnen? Als je dat bij iemand anders business, bedoel, je bent rouwcoach of je bent, weet ik het wat, interieurdesigner, die kunnen heel veel van elkaar leren.
Ja, inderdaad.
En daarin moet je jezelf ook het gunnen dat je die mensen gewoon bij elkaar zet en gewoon kijkt wat er gebeurt. En dat heb ik ook veel gedaan. Dus oké, ik ga dit groepje doen, ik zoek deze mensen zo en zo, nou ja, tussen deze kaders moeten zitten. Dus ik ben gewoon echt gaan doen en gaan kijken. En daar zijn mijn programma's uitgekomen. En het enige wat je voor jezelf hoeft te doen is zorgen dat ze meer waarde krijgen dan dat je ze belooft. En de resultaten eruit halen.
Ja.
Dat is ook wel eentje dat mensen zeggen van ja, ik kan dat niet, want ik heb nog geen reviews. Je hebt maar 1 review nodig. Als dat je probleem is, dan moet je een review. Dan is dat je doel.
Ja.
En dan heb je een review en dan puzzel je je sales page in elkaar.
Ja, precies.
Dus het is elke keer een stapje, maar mensen blijven heel erg hangen op, ja, maar ik heb geen klanten. Hoe kom ik aan klanten? Nou, door er eerst eentje te hebben. Eentje is niet zo moeilijk. Iedereen kan 1.
Ja, gewoon te beginnen en te gaan kijken, wat heb ik te bieden? Hè?
Ja.
Wat wil ik daarmee? Ik zie ook inderdaad wel vaak wat jij ook zegt, dat mensen van 1-op-1 coaching, dan op een gegeven moment zitten ze wat voller, dan hebben ze die eerste klant gehad, hebben ze nog één, nou, worden ze steeds drukker. En dan is eigenlijk ineens de holy grail, ik moet passief inkomen.
Ja.
Nu. Ik moet nu een cursus maken en daar gaat iedereen in.
Ja.
En dan doe ik alleen nog maar een paar 1-op-1 klanten. En ik denk dat het een heel mooie streven is. Maar er zit wel een stapje tussen inderdaad nog. En juist als je 1-op-1 hebt gedaan en je gaat daarna eerst met groepen werken of wat dan ook. Dan weet je ook, hoe is het als een massa door mijn aanbod zich beweegt? Want wat gebeurt er dan, weet je wel? Problemen komen niet altijd bij de 1-op-1 omhoog. Die wel omhoog komen als ze zelf ergens mee aan de slag moeten.
Zeker.
Het is echt een wereld van verschil, merkte ik ook met mijn groepsprogramma. Ik heb een 1-op-1 traject, maar ook een groep. En in die groep komen weer echt weer andere obstakels tegen dan in het 1-op-1 traject. Dus je moet dat soort van eerste keertje doen.
Ja.
Ik denk dat het heel mooi is om die tredes eigenlijk weer te nemen. Om te zien, ja, ik hoef niet van 1-op-1 naar 100% passief, maar welke treden zijn er allemaal tussen?
Ja, en weet je, jij hebt dan een groep en een 1-op-1 wat ook nog dezelfde mensen zijn. Maar weet je wat ik ook heel veel zie, is dat iemand fotograaf is, denkt ik wil passief inkomen. Zij hebben allemaal consumentenklanten en dan gaan ze een e-course maken voor fotografen. En dat gaan ze promoten op een Instagram account met alleen maar consumentenklanten.
Yeah.
En dat zie ik zoveel voorbij komen, dat je denkt van, oh, maar dan maak ik een e-course met mijn kennis. Oké, en wie is dan de doelgroep? Nou, dit moet dan de doelgroep zijn. Maar op een account waar totaal iets anders al jarenlang plaatsvindt. En dan moet ik er maar nog een Instagram account bij. Dus dat is niet heel erg handig. Dus daar worden ook heel veel denkfouten gemaakt. Dat als je dan passief inkomen wil, is het vaak zo dat je of je weet niet genoeg van je doelgroep. Of je gaat het voor een hele andere doelgroep maken. En dan begin je weer vanaf nul. Dus wat je dan doet, is dan ga je weer 1-op-1 werken met die nieuwe klant. Want ja, ook al heb jij 1-op-1 ervaring, je hebt niet 1-op-1 ervaring met die klant. En pas als je 1-op-1 ervaring hebt, kun je een e-course maken op dat onderwerp.
Ja.
Ik geloof gewoon niet dat je zo een e-course uit de grond kan stampen zonder ooit iemand gesproken te hebben.
Nee, geen succesvolle e-course die ze echt naar het resultaat brengt, dat denk ik ook.
Want dan heb je vaak alleen jezelf. Ja, maar ik heb het bij mezelf gedaan en ik ben een heel tevreden klant van mezelf. Oh, heb ik een hele goede review gegeven aan mezelf.
Je eigen naam zo erop.
Ik vond Aranke fantastisch. Groetjes Aranke. Nou ja, it happens.
Ja, yeah, it happens.
It happens. Dus dat zijn toch wel een beetje denkfouten. En dat komt ook door de wereld en door dat inderdaad de passief inkomen bubbel. Er komen heel veel ondernemers bij mij die zeggen, nou, ik wil graag passief inkomen, want, nou ja, allemaal redenen. En dan alsnog zeg ik, ja, dat is leuk, maar ik geloof daar niet in. We gaan eerst dit doen. We gaan eerst zorgen dat er goede informatie op je website staat. We gaan eerst kijken naar je ideale klanten. Ga gewoon het hele, nou ja, bij mij heet het dan business blueprint, gaan we gewoon neerzetten. Ja. En nou ja, de verstandigen die zeggen, oké, ik ga daar de tijd voor nemen. Maar er zijn er genoeg die nog een half jaar gaan ronddwalen en dan tot de conclusie komen dat ze daar de tijd voor moeten nemen.
Ja, inderdaad. Mooi, ja. Ik denk ook, nou ja, het is een stuk aanbod, een stuk mindset waar we het over hebben gehad. Er zijn natuurlijk ook nog andere dingen zoals team. Zonder dat we daar weer een hele andere aflevering over nemen. Dat hebben we al een keer gedaan. Maar wat wel een van de grootste veranderingen is, we hadden vroeger een team. Ik denk dat we op onze max met 16 vrouwen personeel zaten. Was super gezellig, was heel leuk.
Zeker.
Maar ook heel veel werk.
Zeker.
Als je denkt dat meer mensen aannemen werkers aannemen, dat is niet waar. Dat hebben we allebei ondervonden.
Minder mensen is beter.
Minder mensen is minder werk.
Ja, zeker.
Hoe doe je dat nu? Want je hebt nu een veel kleiner team. Een veel vaster team. Want wat je ook zei, je werkt nu anderhalf jaar.
Ja, anderhalf jaar. Weer bijna twee.
Hoe heb jij het zo... Je zei ook al, hè, we hebben een randvoorwaarde. Hoe heb je dit zo met je team gedaan? Wat zou je meegeven aan iemand die luistert? Die denkt, ja, ik heb ook twee mensen of zo. Ik werk met iemand. Ik wil met een paar mensen gaan werken. Hoe heb jij het zo ingericht dat ze op jouw voorwaarden werken eigenlijk? En niet dat je dus te pas en te onpas appjes, berichtjes, vragen krijgt.
Nou ja, eigenlijk deed ik dat al bij FitCoCoach en bij Jogga. Ik heb weer maar één aanspreekpunt. En dat is wat er voor mij heel erg goed werkt. Want je kan best wel met 3-4 mensen werken. Maar ook 3-4 mensen aansturen is heel veel werk. Dus voor een ondernemer, zeker zoals ik, ik heb structuur nodig. Dus ik werk alleen maar met mensen die structuur hebben. Anders dan kan je niet met mij samenwerken. Dat kan niet. Ik ben de creative en de rest moet gewoon gestructureerd werken. Dus wat voor mij werkt is dat ik één iemand heb die de rest aanstuurt. Dus één iemand die de planningen maakt. Waar ik gewoon eigenlijk heel creatief alles naartoe kan gooien. En die daar dan een planning van maakt die ook past in mijn leven. Nou, wat er belangrijk bij is ook dat ik met haar deel van oké, dit is wat ik wel wil doen. Dit is wat ik niet wil doen. Zoveel tijd wil ik eraan besteden. En ik check ook wekelijks met haar in. En dan zeg ik weer, oh ja, dit wil ik echt niet meer. Dit is niet fijn. Of ik heb meer creatieve white space nodig in mijn agenda. Want ik heb heel veel ideeën, maar ik kan er niks mee. En ik lig ervan wakker van hoeveel leuke ideeën ik heb. Dat heb ik wel eens. En ja, dat betekent niet dat het slecht gaat met mijn bedrijf. Maar het betekent wel dat er iets in mijn bedrijf gewoon... Er zit dan letterlijk een creativiteitslek in. En in plaats van dat ik dan... Want dat heb ik ook een tijd gehad dat ik iedereen zelf managede. Want het waren maar 2 of 3 mensen. Maar toch, ook als je 2 of 3 mensen hebt, zou ik zeggen, zoek er eerst eentje die je bedrijf helemaal kent zoals jij je bedrijf kent. En dat is spannend, want dat is een hoop delen.
Ja, is heel eng.
Is heel eng, zeker. Ja. Maar het is wel de manier om te groeien. Het betekent niet dat jij niks van je bedrijf moet weten. Ik bedoel, als zij weg zou vallen, kan ik nog steeds gewoon... Ik zal wel echt huilend in een hoekje liggen, hoor. Maar ik zou nog steeds wel...
Mijn klanten zouden geholpen worden.
Nou, ze heeft het zo geautomatiseerd dat er niet eens heel veel zou veranderen. Maar voor mij mentaal, dan moet ik mijn eigen planning gaan maken. Daar heb ik echt geen zin in. Dus we zijn nu al heel erg op elkaar ingespeeld. Maar wat voor mij gewoon heel erg goed werkt, is ook... Als ik morgen bedenk dat het anders moet, dat ik dat gewoon communiceer. Dus dat het niet 1 keertje per jaar, dit is het plan en dan vervolgens moeten we het zo uitvoeren. Want zo is het leven niet. Ik kan best wel tot de conclusie komen dat ik ergens mee wil stoppen, wat heel veel geld oplevert, omdat ik er gewoon geen zin meer in heb.
Ja.
Ja, dat zijn ook, dus die vertrouwensband is heel erg belangrijk. En begin gewoon met 1 iemand. 1 iemand die naast jou kan bewegen en die je helpt met hetgene. Bij mij is dat dan structuur. Nou ja, misschien is dat bij iemand anders juist het creatieve. Dat kan ook. Dat je juist heel erg het strategische brein bent. Maar vaak is het 1 van de 2.
Ja, inderdaad. Moet elkaar heel erg aanvullen.
Ja. En geen 2 kapiteinen op 1 schip.
Nee, dat werkt niet.
Nee, dus niet iemand...
Het werkt soms, maar dan als je samen een bedrijf start.
Ja, precies.
Ja, dan kan het fantastisch werken. Of als je specifiek op zoek bent naar een business partner die mee komt draaien en echt je business partner wordt. Gewoon wat het is. Maar inderdaad, als teamlid die werk uit handen moet nemen, dan moet je eigenlijk niet allebei kapitein zijn.
Nee, en het is ook belangrijk dat ze niet jouw baan wil. Dus niet jouw wil zijn. zijn er ook genoeg van. En dat is meteen, er zijn allemaal red flags waarbij je kan zien dat iemand eigenlijk, bijvoorbeeld, er zijn heel veel ondernemers die werken als ZZP'er voor een ander, maar hebben eigenlijk de droom om, nou ja, ook een podcast te hebben en een hoofd over op Instagram te hebben. Dat is voor mij een red flag. Want op het moment dat iemand eigenlijk wil, nou ja, de persoon wil zijn die ik nu ben, dan is dit niet het pad.
Ja.
Dan hou ik die persoon eigenlijk tegen met een goed salaris in een soort van gouden handboeien. Terwijl die persoon eigenlijk veel liever iets anders wil doen. En dat is ook wat wij bij Fitco en bij Yoga heel erg deden. Wij hadden altijd echt de meest bizarre sollicitatiegesprekken. Gingen zitten en zeg ik, nou, waarom ben je hier? Wat vind je leuk? Wat zou je het allerliefst willen doen? Nou, dit moet er ook allemaal gebeuren. Maar ja, dat is gewoon omdat het nodig is. Maar met je vrije tijd mag je allemaal leuke dingen bedenken. En dat doe ik niet meer zo vrijblijvend. Maar aan de andere kant heb ik dat wel nog steeds. Dat ik gewoon zeg, oké, nou, dit heb ik allemaal van jou nodig. Maar wat wil je zelf? Wat zie je? Wat vind je leuk? En door dat te doen, word ik regelmatig gewoon 's ochtends geappt met, ik heb dit en dit en dit bedacht. En dan weten ze al gewoon. Dat vind ik fantastisch.
Ja, dat is denk ik ook wel echt de key naar goed samenwerken. Ik heb dat van jou natuurlijk heel erg geleerd. Sowieso toen ik voor je werkte. Maar ik zie dat ik dat nu ook met het team waar ik mee werk doe. Dat ik pas weer even heb gevraagd. Zou je van mij eens willen kijken? Er zijn heel veel taken bij je bijgekomen. Zou je eens willen kijken waar je echt gelukkig van wordt? En welke dingen je misschien niet gelukkig van wordt? Want er zijn wel wat taken waarvan ik dan denk, ja, die zou ik eigenlijk ook wel willen uitbesteden. Maar daar is zij dan niet. Hè? De persoon maakt haar heel ongelukkig mee volgens mij. Dus ik ga ook kijken of er een derde persoon bij komt. En dan kunnen die andere twee meteen weer taken afromen die zeggen, oh ja, dit lag nu bij mij, maar is niet helemaal mijn ding. Ik denk dat de key hem echt zit. En natuurlijk doe je wel dingen waar je, nou ja, ik denk niemand echt heel erg happy wordt van bonnetjes uploaden in dat minst. Maar het moet wel gebeuren.
Ja.
Iemand doet het. Maar dat is prima.
Nou, ik heb iemand
die, niet dood van.
Die dat echt prima vindt. En er zijn altijd mensen die dat werk gewoon echt prima vinden. Ik kan me niet voorstellen hoor, maar ze doen het gewoon.
Maar het is wel als je, zeg maar, ik noem het soms even de, voor mij vind ik soms echt lekker om een paar hersenloze taakjes erbij te hebben. Het zijn niet per se dingen waar ik heel gelukkig voor, maar ik vind het wel heel lekker.
Ja.
Doe ik dan zo op vrijdagmiddag, denk ik, oh, even lekker even heerlijk dit doen. Maar daar moet natuurlijk niet je hele baan of je hele taakpakket voor iemand uit bestaan. Dus ik denk juist die superpower ook erbij betrekken en vragen van, oké, wat wil jij nog verder doen? Welke ideeën heb jij? Dat ook wel echt de sleutel zijn, een hele gezonde samenwerking.
Ja, en dat is voor ons belangrijk. Wat voor mij ook belangrijk is, dat iemand gewoon echt een ondernemer is. Dus ik heb geen zin in iemand die op de klok aan het kijken is. En ja, ik heb gewoon samenwerking. Dit is het bedrag. Dit is wat we ongeveer gaan doen. En zodra het te veel wordt, trek je aan de bel. Maar dat is, ja, we hebben mensen in loondienst gehad. We hebben ondernemers gehad. Dat is een totaal verschil. Die in loondienst, die ging al meteen opschrijven. Nou, ik heb recht op dit. Ik heb recht op dat. Ja, weet je, dat werkt voor mij gewoon absoluut niet. Want ik geef heel veel. Maar je moet wel flexibel, zeg maar, naar elkaar zijn.
Ja.
En dat is iets wat ik belangrijk vind. En nou ja, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen wat zij belangrijk vinden. Misschien vindt iemand het juist wel heel fijn dat er juist hele duidelijke afspraken zijn en dat iemand gewoon maar 2 uur voor ze werkt, want dan is dat gewoon de afspraak. Ik wil geen emotionele band met mijn collega. Dat kan, weet je. Dat kan een van jou. Ja, dat mag ook. Dat kan een van je randvoorwaarden zijn. Moet je iemand die, nou ja, iets anders in de wedstrijd staat. Ik ben met mijn team. Het is echt gewoon, we kunnen alles met elkaar bespreken. We openen Zoom en is het, wie is er ongesteld?
Jij hebt, wie zit waar in zijn cyclus?
Ja, wie zit waar in zijn cyclus? Maar zelfs ook met, er zit ook een man bij, die is een beetje sporadisch. Maar daar kan ik ook gewoon tegen zeggen, oké, ik ben echt morgen ongesteld, dus echt hou op. Oké. Die schrijven het inmiddels ook op. Dus zeggen, zit jij niet ergens een beetje op het eind van jouw cyclus? Moeten we volgende week niet gewoon iets wat rustigers aandoen? En dan zit je in je energie, dan gaan we dit doen. Weet je, dat, ja, het is niet dat ik per se cyclisch aan het werken ben hoor, maar we merken daar wel een patroon in.
Je zou nooit meer ongemerkt zwanger kunnen worden.
Nou echt, want
jouw team zou het meteen weten.
Anne, die werkt met ons allebei, die zei laatst tegen mij dat ik zei, ja, ik moet ongesteld worden. Zeg, als je het niet bent, dan weet ik dat volgende week. Dus ik kreeg zo, oh no. Ze zouden het eerder doorhebben dan mijn eigen partner. Die is elke maand nog steeds verrast dat het weer de tijd van de maand is.
Nu alweer.
Het is echt gewoon, hoe kan dit alweer zo zijn?
Ik weet ook nog dat toen we vroeger dan samenwerkten echt in een kantoor. Jij was eigenlijk ook zo boos dat we allemaal niet door hadden dat jij zwanger was.
Ik was sowieso heel boos zwangere.
Maar ik liep
echt, voor jullie information, ik liep op blote voeten met een pak soepstengels onder mijn armen. kotsmisselijk te zijn. Hè? Ik was ook gewoon elke middag aan het overgeven. Niemand had het door. Niemand. Ze dachten allemaal, ja, die heeft een beetje warm. Het was echt zweet.
Wij dachten dat je echt super gestrest was. Je zat inderdaad met dat pak soepstengels in de hoek. Die zat je een beetje af te knagen. Wij dachten, nou ja, volgens mij is Aranka een beetje chagrijnig. Laat hem maar met rust. Je zat daar zo in het hoekje aan je bureau. Dus niemand stoorde je ook. Wij zagen allemaal zo'n donderwolk boven je hoofd hangen. Achteraf bleek dat je kotsmisselijk was. Gewoon
ik
de hele
was
dag.
Zo misselijk. Ik heb 20 weken overgegeven. Het was echt vreselijk.
En we hadden een kantoor met enkel glas. In de zomer was het heel erg warm. Ja. Dus het was allemaal niet heel gek. Het was allemaal te verklaren.
Ik was echt tegen het agressieve boos gewoon. Ook dat ik het niet mocht zeggen. Want dat was dan 3 maanden mocht je het niet zeggen. Of zo 12 weken. Ik heb echt 3 maanden gewoon voor me uitgestaard.
Ik weet nog dat we gaan helemaal off-topic. Maar dit is het laatste wat we off-topic doen. Dan heb ik nog 1 vraag voor je. Maar dit is wel een hele leuke anekdote. Ik weet nog dat toen je uiteindelijk... Je weken waren voorbij. Je mocht eindelijk gaan vertellen. Dus je had in de groepsapp... Kan iedereen donderdag om 1 uur op kantoor zijn? En wij dachten echt... Je was de weken daarvoor super... het leek chagrijnig. Dat was dus niet, maar dat leek.
Ik was misselijk.
Je was vooral misselijk. En je zat niet lekker, in je vel.
Nee,
nou, dat merkte
ik was anders.
Ja, je was anders. Je had alleen maar soepstengels te eten. Dus jij vroeg, kunnen jullie allemaal op kantoor komen? En wij echt met elkaar... Oh, zouden we ermee stoppen? Wat voor slecht nieuws komt er allemaal aan? En iedereen was een soort van super zenuwachtig. En gaat die persoon misschien weg?
Gaat
en...
iedereen ontslaan?
Ja, daar dachten we even aan. En uiteindelijk kwam je heel leuk met een echo en cupcakes. En... Prachtig. Dus als je teamleden hebt en je bent zwanger...
Nee, tegenwoordig, je mag het gewoon lekker vertellen hoor. Ik vind echt 3 maanden wachten vind ik echt een marteling.
Het lijkt me niet te doen. Ik zou het echt nooit zo lang voor me kunnen houden.
Nee, je moet het
maar
me
goed,
eerder
zeg
vertellen. Als het gebeurt, moet ik me eerder vertellen.
Je krijgt meteen een appje. Okay. Of een foto van de soepstengel krijg je dan. Maar
als het plastokje nog nat is, wil ik gewoon het al.
Is goed, deal. Weet je dat ook allemaal? Als ik zwanger ben, Aranka krijgt plastokje.
Ik weet het van mijn volgers ook allemaal. Hè? Mensen die, jij zit heel ver weg. Ik ben zeker 6 weken zwanger. En denk ik, okay.
Jij hebt deze informatie nu.
Ja, ik heb het van iedereen hoor. Ik weet van iedereen die zwanger is.
Het heel dossier.
Ja, zeker.
Om hem af te ronden wil ik nog 1 ding eigenlijk vragen. Dat doe ik heel vaak aan het einde van de podcast. Voor alle mensen die luisteren en die denken, nou, die Aranka heeft lekker voor elkaar, hoe doe ik dat nou ook? Wat zou de eerste stap zijn die je ze zou willen laten meegeven? Want je hebt heel veel gegeven in deze aflevering, maar als iemand nu zou zeggen, ik moet 1 ding gaan doen, wat zou het dan volgens jou moeten zijn?
In elk business is het belangrijkste wat je kan doen, is actieve sales. En want dat is ook hetgene waar ongeveer niemand zin in heeft. Dus als je op dit moment, iedereen wil zijn business groeien, dan zou ik kijken naar wat heb ik gedaan wat werkte, dat optimaliseren en echt actief zorgen dat je je eigen sales binnenhaalt. De reden dat ik dit zeg is dat heel veel ondernemers, waarschijnlijk die nu luisteren, die denken, ja, ik heb wel wat klanten en waar komen ze vandaan? Ja, die kwam via, die kwam via. Dat is geen businessstrategie. En daardoor stel je je heel erg afhankelijk op. En dan, ik zie het een beetje als een soort van oranje lampje in je dashboard van je auto. Dat is dus, oké, er komen klanten binnen. Maar ik heb geen idee hoe lang dit nog gaat duren. Weet je, het is nog niet op rood. Het is elke keer oranje. En waar je zelf een groot plezier mee doet, is om een strategie te maken waarbij je zelf actief, gewoon wat wij altijd deden van, jongens, deze maand hebben we niet genoeg geld. Wat gaan we doen om dat te veranderen? En dat deden wij omdat het moest, omdat het er letterlijk niet genoeg geld was. En de meeste ondernemers hebben die urgentie niet.
Het was heel tastbaar.
Het was heel tastbaar. Het was gewoon jullie salarissen. Mijn salaris kan niet betaald worden. Wat gaan we doen? Maar daardoor heb ik wel echt geleerd en ik heb mezelf getraind op... Ja, bij mij is het dan omzetdoelen. Mijn omzetdoel wordt nu niet gehaald. Wat ga ik doen? En dan kan ik nu inmiddels, omdat ik het al zo vaak heb gedaan, gewoon iets letterlijk uit de oude doos trekken, afstoffen en weer opnieuw doen. En dat moet je een keer voor de eerste keer doen. Dus draai een pilot, doe een actie. Zorg ervoor dat je 10 mensen spreekt voor een salesgesprek. En spreek met jezelf af dat je er minimaal 3 sales uit moet halen. 10 mensen, iedereen kan 10 mensen bij elkaar optrommelen.
Mooie. En dus ook echt goed kijken, wat heb ik al gedaan, wat werkte goed daarin?
Ja.
Om ook die tijd te besparen.
Ja, maar ook voor de mensen die het nog nooit iets hebben gedaan, dan moet je het voor de eerste keer doen. En dan doe je het met de beste informatie die je hebt.
Tof, mooi hè? Als mensen jou online willen vinden, je bent online heel zichtbaar, maar wel zei die kan Aranka's hele leven
Aranka
volgen.
In.
waar kunnen ze je het beste volgen?
Voor de ondernemers, Aranka in Business.
Op Instagram, toch? Ja.
Ja, op Instagram. Ik zit niet op TikTok. Ja, ik heb wel iets op TikTok gedaan, maar niet heel interessant. Op mijn website staat mijn boek. Die kan je lezen. Daar
ik zal kun je een linkje in de omschrijving zetten.
Oh ja, dat is een goeie. Kan ook gewoon op bol.com. Maakt mij niet uit. Het is niet niks met een boek.
Die paar cent.
Ja. Als je bol.com bestelt, krijg je het sneller in huis. Want ik moet dus de verzendingen doen. Omdat mijn VA in Spanje woont.
Tof. Ik zal het linkje naar je Instagram in de omschrijving zetten. En ja, naar je boek. Sowieso vinden we natuurlijk allebei heel erg leuk om te horen als je dit hebt geluisterd, wat je ervan vond, wat je eruit haalt, wat je ermee gaat doen. Ja. Dat vind ik altijd leuk, dus volg Aranka. Als je mij nog niet volgt zelf, ik ben ook heel actief op Instagram, ben ik @hashtag.lifegoals, hashtag gewoon uitgeschreven als woord. En als je meer van LinkedIn bent, dan kan je me op LinkedIn vinden onder Shelley Barendrecht. Het is ook heel erg leuk om te connecten, dus laat Aranka en of mij vooral even weten van, nou, dit ga ik ermee doen, meiden. En Arank, super bedankt dat je voor de tweede keer te gast wil zijn in de podcast.
Graag gedaan.
Ik weet dat je dit soort dingen niet vaak doet, dus ik ben je zeer dankbaar. En ik denk super waardevol gesprek geworden. Dus mega thanks.
Top, thank you.
En voor de luisteraars, wie weet tot bij een volgende aflevering.